Hallo, hallo. Hallo en welkom bij College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit Leiden. Onze gast van vanavond is een legende in de talkshowwereld. Ze wordt ontzettend goed bekeken. In de tijd dat ze op televisie was, haalde ze wel 5 miljoen kijkers per uitzending. Ze domineerde de Nederlandse televisie. Altijd onverschrokken, altijd taboe doorbrekend en met de allerbeste gasten aan tafel. En daarom is er ook een prijs naar haar vernoemd voor het beste televisieinterview in Nederland. En gek genoeg is ze zelf de laatste tijd veel minder te zien en zuinig met optredens in de media. En daarom zijn we ontzettend trots en vereerd dat we haar hier vanavond mogen verwelkomen. Samen met de studenten in Leiden interviewen we vandaag de keizerin van de talkshow. Hier is ze, Sonja Barend.
Veel mensen.
Lekker, hè? Ja. We hebben een volle bak vandaag in de mooiste zaal in Leiden.
Ja, heel mooi. Ja. Het is prachtig, ja.
Wat dacht jij toen je gebeld werd? Want de studenten hebben alles zelf gedaan, inclusief jou geregeld voor vanavond. Toen je werd uitgenodigd voor een College Tour in Leiden.
Ja.
Wat dacht je?
Wat ik dacht?
Ja.
Ik denk altijd om te beginnen, doe ik niet. Ja. Nee, dat is niet waar in dit geval. Ik dacht in dit geval, dat is ontzettend leuk. En ik heb ook meteen gezegd dat ik het zou doen. Hoewel ik eigenlijk dit soort dingen nooit doe. Nou ja, voor studenten. Ik doe het wel eens enkele keer ook voor de School van Journalistiek in Utrecht. En dit vond ik natuurlijk. Ja, Leiden.
Ja, ja. Chique, hè?
Heel chique. Voor in zo'n deftige zaal ook. Ja.
Voor de mensen die luisteren, dit is de mooiste zaal in Leiden. Ja. Houten lambrisering, oraties zijn hier. Ja. We hadden bijna een toga voor je klaargelegd, want dat hoort er hier ook wel bij. Ja. Had je zelf graag naar de universiteit willen gaan?
Ja, heel graag.
Ja? Ja. Want jij studeert, je mag wel gaan studeren, maar je stiefvader die vond het allemaal niet zo belangrijk voor vrouwen.
Nee, dat zat er niet in. Mijn stiefvader die vond meisjes dus niet echt nodig. Ja, dat klinkt, ik ben wel stokoud, maar dat klinkt nog veel ouder. Hè? Veel langer terug uit de tijd van mijn grootmoeder ongeveer. Die vond het niet nodig, dus ik ging naar de MULO. Dat maakte dat ik, was 15, ging met sokjes aan op de fiets naar de Twentse Bank. Dat is nu wat de ABN AMRO is, waarvan mijn man altijd tegen me zegt, je had er moeten blijven. ik dacht, als dit mijn leven is, dan word ik gek. Dus toen ben ik naar de avond-HBS gegaan. En toen dacht ik, ik ga medicijnen studeren. En toen kwam de televisie op mijn pad.
Ja, ook niet slecht.
Nou, dit is wel het leukste leven wat je kunt bedenken.
Op televisie?
Ja.
Ja.
Het werk wat wij gedaan hebben. Ik kan me niet iets leukers bedenken.
Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Ja. Maar even terug naar de studententijd. Weet je, de openingsvraag bij College Tour altijd is, wat was je voor een student, in jouw geval op de MULO, op het gebied van seks, drugs en rock'n'roll?
Ja, bestond. Rock'n'roll heb ik natuurlijk vanaf het begin af aan meegemaakt.
Seks was er ook, volgens mij. Ik bedoel, in het algemeen.
Nou, toen ik op de MULO zat, ik was dus 15 toen ik eraf kwam, was er echt geen sprake van seks. Het was een meisjesschool ook nog. Ik geloof niet dat ik ooit toen aan seks gedacht heb zelfs.
Nee?
Wat? Nee. Ik weet nog wel door welke jongen ik voor het eerst gezoend werd. En toen hij dat deed, vond ik het een enorme tegenvallen. Omdat ik altijd dacht dat er dan muziek ging klinken. Want dat zag je daar in de film.
Ja, en er was niks.
En er kwam helemaal niks. En toen stak hij ook nog zo'n soort warme lap in mijn bak. in mijn mond. Het leek mij niks.
Nee.
Nee, het leek me niks.
En
het is goed gekomen.
Ja.
Ja, het is goed gekomen. Ja.
Je hebt een heel mooi boek geschreven over je leven. Waarin je vader een belangrijke rol speelt. Dat verhaal heb je al heel vaak verteld. Dat je er pas later achter kwam wie je echte vader was, David. Hij is overleden in het kamp in Auschwitz.
Maar hij is meer vermoord hoor.
Ja, ja, dat is zo bizar dat je het zegt. Want de hele dag hebben we tegen elkaar gezegd. Ik moet zeggen dat hij vermoord is.
Ja.
En nu zeg ik overleden. Ja. Maar hij is, je weet niet eens precies hoe of wat er gebeurd
nee,
is.
Nee, ik heb hem nooit gekend. Ik was zo klein toen hij uit huis werd weggehaald. Door twee Nederlanders overigens hoor. Niet door de Duitsers, maar in opdracht van. Maar Nederlanders waren heel bereidwillig om Joden uit hun huizen te halen. En hij zei dus tegen mijn moeder, de titel van mijn boek, je ziet mij nooit meer terug. Wat hij daarbij dacht, weet ik niet. Want ik weet niet, het is niet bekend waarom ze hem uit huis gehaald hebben. En hij is ook gewoon nooit meer teruggekomen.
Hij heeft jou nog een zoen gegeven.
Hè?
Hij heeft jou nog een zoen gegeven voordat hij wegging.
Ja, hij ging. Dat heeft mijn moeder me verteld bij de spaarzame dingen die mijn moeder me verteld heeft. Dat hij naar het bedje toe liep waar ik in lag. En mij een kusje gaf en vervolgens vertrok. Met die twee mannen mee moest. En nooit meer is teruggekomen. Mijn moeder heeft hem ook nooit meer gezien.
Je weet heel weinig over je vader. Waar je wel veel van weet is van je stiefvader. Uit jouw boek komt hij niet naar voren als een hele leuke man. Je stiefvader vond de baan bij televisie, daar vond hij helemaal niks. Hè? Dieper kon je niet zinken eigenlijk.
Nee, hij vond het helemaal niks. Dat zei hij. Dieper kun je niet zinken. Ik denk dat hij, ik weet niet wat hij voor mij allemaal verwachtte, maar in ieder geval niet dat ik bij de televisie ging werken. En dat heb ik. Ik ben heel jong het huis uitgegaan.
16, hè?
Ja, ik was 16.
Er zitten hier mensen in de zaal, die zijn geboren nadat jij gestopt bent met televisie.
Ja.
Zullen we even een kleine compilatie doen? Iedere compilatie doet jouw werk tekort, maar we hebben toch een hele kleine bloemlezing gemaakt.
Leuk.
Even kijken.
Ja.
In het VARA-programma gaan we nu overschakelen naar de Efteling in Kaatsheuvel. Voor een muzikaal programma met Shirley in Swing and Swing.
Screen test. Dat is wel duidelijk. Ze gaan je mond en wees mooi.
Hou je mond en wees mooi.
Dat ik er niet mee waag halen.
Tina Turner.
Jij moet er toch zelf ook lichtelijk ongesteld van worden als je dat leest.
Als je nou moest kiezen...
Auto.
U moet kiezen.
Auto.
Een 450 SJL, dan moet je naar zoeken en vrouwen zijn er zat.
Stanley H. Waarom wil je precies op de televisie?
Dat is uit dat onderzoek is gebleken.
Luistert u wel eens naar vragen ook?
Jawel.
Ja?
En helemaal naar u.
Pim Fortuyn, dat was de laatste gast die we zagen in deze compilatie. Als jij opkwam voor het programma live, altijd, op het slappe koord. Die seconde voordat je... opgaat, wat gebeurt er dan in je hoofd?
Nou, ik was altijd topzenuwachtig. Ik stond altijd ergens achter een deur. En er kwam altijd iemand naar me toe met een glaasje water. En dan nam ik een slok van. En eigenlijk ging er in mijn hoofd verder niet iets om. Van, moet ik me vragen bedenken of wat zal ik... Maar meer, nu moet het... En als ik dan opkwam, dan liep ik ook altijd een eentje. En ik ging zitten. En de eerste vraag was eruit. En de zaal reageerde of moest bijvoorbeeld lachen. Dan was het over. Dan ging het, dan dacht ik nou, keek ik zo rond en dacht ik, ik heb ze wel. Ik heb ze wel te pakken.
Ja. Lukte wel, hè? Altijd.
Och, jongen, heerlijk. Ja,
ja.
Ja dat is...
Vind je het dan nu, is het dan nu lekker om hier gewoon naar binnen te lopen en ik ga zitten en ik zie wel waar we stranden?
Dat is het wel een beetje. Want kijk, zo goed als ik me altijd voorbereidde, hier kan je je niet op voorbereiden. Ik dacht, ja, het gaat over mijn werk. Dat heb ik, nou weet ik het, heel lang, 40, 50 jaar. Gedaan en... Ja, er hoort toch niet een vraag te zijn waar ik het antwoord niet op zou weten. Ja. Dus doe het maar.
Oké. Wij hebben deze podcast gemaakt met de studenten, de masterstudenten journalistiek en nieuwe media. Dat is echt een groep geworden in de afgelopen maanden. Heel goed samengewerkt. Jouw steun en toeverlaten was natuurlijk je redactie. En vooral ook Ellen Blazer, met wie je dat heel lang gemaakt hebt.
Heel lang samengewerkt, ja.
Was Sonja Barend de talkshowkoningin van Nederland geworden zonder Ellen Blazer?
Kijk, Ellen, ik had aan Ellen gewoon een extra stel hersens. En haar hersens waren niet verkeerd.
En zij zit op de eerste rij bij jou in het televisieprogramma met een wit bord. Hè? Ze schreef af en toe op wat je wel of niet moest zeggen. Maar dat werkte ontzettend goed bij jullie. Hè?
Maar het werkte heel erg goed. Want je hebt dus echt gewoon, je zit te praten met iemand. En in dit geval, als ik hier zit, dan zat Ellen daar met nog een paar mensen van de redactie. En dan doe je zo'n gesprek. En dan schreef Ellen op Slakkenhuis, ik noem maar wat. En dan dacht ik, oh ja, Slakkenhuis. En soms deed ik het niet, want dan dacht ik, nou ja, het gaat nu ergens anders over, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan hoorde ik nog, ging met een filstift, en dan hoorde ik, schreef ze nog een keer op, met een streep eronder. En dan deed ik het nog niet, en dan bam, dan smeet ze het op de grond. Nou ja, dat werd later een oor. Toen ik een oortje had, ja, je gelooft het echt niet, toen gingen ze in de krant schrijven dat ik een oor had en dat Ellen al de vragen in mijn oor zei.
Ja, want Sonja kon zelf niet nadenken, was het idee.
Nee, die kon echt helemaal niet nadenken. Maar bovendien het idee dat je gesprek voert, moet je dat eens voorstellen. Mm. En dat jij in iedere vraag die je aan mij gaat stellen, dat iemand dat in je oor zegt.
Ja.
Nou ja.
Verschrikkelijk, ja. Ik werkte bij de VARA en ik keek af en toe naar jullie redactieruimte. En het was een soort heilige plek, want je wist als je daar langs liep van ja, hier gebeuren dingen en het wordt zaterdagavond op welke avond je dan ook uitzendt, heel spannend. En meer mensen hadden dat in het gebouw. Sommigen keken met interesse, anderen met afgrijzen en sommigen met jaloezie.
Ja.
Dat gebeurde.
Ja.
Eén van de mensen die daar rondliep was Hanneke Groenteman.
Ja.
En daar hebben we mee gesproken.
Ja, je wordt nooit Sonja. Je kan nog zo je best doen, je kan nog zo imiteren. Je wordt Sonja nooit. Dus ik ben altijd mezelf gebleven. Maar Sonja is voor mij altijd een voorbeeld geweest.
Ik hou dus van dit programma. Al is het maar omdat je elke keer denkt, hoe zou het gaan?
Ja.
Hoe zou ze het doen? Hoe zou ze eruit zien? Zou ze leuke gasten hebben? Enzovoort. Vaak, ja.
Ik bewonderde haar heel erg. En ik weet zeker dat toen ik de plantage ging maken, dat was dan een talkshow over kunst, dat ik op haar schouders heb gestaan. Een hele goede vriend van mij zei altijd, in bewondering zit altijd een deel jaloezie. Dus hoe deftig je ook doet van nee, jaloers, nee, dat ben ik niet. Natuurlijk moet je jaloers zijn op Sonja. Als je hebt bereikt wat zij heeft bereikt, heb ik nooit bereikt hoor. Maar als je geliefd en gevreesd en bewonderd en bespot, alles heeft ze over zich heen gekregen. En altijd was ze haar fantastische zelf. Ja, natuurlijk ben ik daar jaloers op geweest. Nu zijn we allebei oude vrouwen. Dus nu houden we gewoon van elkaar. Maar onder mijn bewondering heeft absoluut jaloezie gezeten en de ambitie om net zo goed te worden als zij.
Ja, alsof ze niet goed genoeg was.
Mm.
Ja, die was toch echt heel goed, Groenteman. Jullie zeggen helemaal niks. Is dat de bedoeling?
Maar dat thema, die jaloezie, dat is natuurlijk spannend. Heb jij dat gemerkt toen je daar rondliep in het gebouw? Wist je dat mensen keken?
Nou, ja, ik, eerlijk gezegd zit ik zo niet in elkaar. Ik heb daar verder nooit over nagedacht. Want nu doet iedereen wel heel aardig tegen me, die meer op de televisie ben. Want iedereen is ook voor mensen, bijvoorbeeld op straat zou ik maar zeggen, die zijn allemaal vergeten dat ze ook altijd woedend op me waren. Ja. Ja, want wij hadden altijd discussies en ik bemoei me altijd overal mee en ik zei ook precies wat ik vond. En het was dus altijd, half Nederland was woedend en de andere helft was blij. En dat zijn ze nu allemaal vergeten, ze zijn nu allemaal heel erg aardig. Maar ik heb nooit, last gehad van jaloezie of wat dan ook. Ik heb wel last gehad van als het heel onaardig werd in de pers. En dat was het soms. Dat was echt soms... Nou ja, vilijn is nog te zwak uitgedrukt.
Wat is het ergste wat je gelezen hebt of gehoord hebt over jezelf?
Nou, het ergste was Jan Blokker.
Columnist bij de Volkskrant toen op tijd?
Ja, Volkskrant. De zure Volkskrant. Is dat nog zuur, hoor, vind ik.
Ja. Ja, vind je het nog steeds een zure kant?
Ik vind het nog een zure kant.
Ja?
Ja.
Wat zei Blokker over jou?
Ga ik niet nazeggen. Dat ga ik niet nazeggen.
Nee, het was een enorme belediging.
Het was echt een... Ja, en dat heb ik toch echt niet gauw, hoor. Maar het was echt enorm beledigend. En hij was ook nog zo scheiterd dat hij erbij zei dat zijn vader dat verzonnen had. Zo van, ik zeg het niet, maar papi heeft het mij ingefluisterd.
Maar het heeft, dit is het, dat is het wat je het meest getroffen heeft, die
ja,
uitspraak
dat is,
van
Ja, dat is het allergrofste. En verder schreef de toenmalige televisiecriticus heel lang geleden, maar die vergeleek mij met Goebbels, ook niet echt leuk. Hmm. En daar hebben we natuurlijk... daar heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin in.
Theo van Gogh ging je
zeggen. Theo van Gogh.
Ja. Theo van Gogh heeft bij jou brieven laten bezorgen waarin jou toegewenst werd dat je misschien maar beter
ja,
vergast kon worden.
Nou, letterlijk dat het jammer was dat de Duitsers mij niet vergast hadden. Ja. En nog wat van die dingen. En hij had... Waardoor ik nog ooit, als ik enige compassie met hem op kan brengen, die voor elkaar kreeg, omdat ik... Hij schreef mij ook handgeschreven brieven. Moet je je voorstellen dat je die moeite doet voor iemand die die kennelijk haat. En zijn handschrift... Ik heb nog nooit iemand gezien met zo'n waanzinnig handschrift. Hij streepte namelijk ieder woord wat hij schreef door. Dus hij schreef... ik heb het liefst dat je onder de tram komt, zal ik nu maar zeggen. En dan was alles was, stond aan het eind, maakte hij dan een streepje door zo'n...
Heb je ze bewaard, die brieven?
Nee. Ik heb ze niet bewaard. Ik heb één klein stukje, zo'n klein stukje, vanwege het handschrift heb ik bewaard.
Je hebt jarenlange rechtszaken tegen hem gevoerd, uiteindelijk gewonnen. Tot ja. Zover de afdeling Volkskrant, Jan Blokker en Theo van Gogh.
En dan nu iets leuks.
Ja. Ja. Nou, inderdaad, vragen uit de zaal. Mensen, de microfoon komt naar jullie toe. Ga staan en dan heb je de microfoon. Ga je gang.
Is de media vrijer geworden of onvrijer geworden sinds dat u van de tv bent verdwenen? Aangezien er meer ruimte is voor mensen van kleur bijvoorbeeld op tv, maar aan de andere kant is er veel meer bedreiging.
Kun je meer doen nu?
Op de televisie?
Ja.
Meer dan
in
mijn
tijd. Ja.
En dat, ik geloof het niet, maar wat is meer doen? Wat zou je dan meer moeten doen?
Is er nog steeds wel ruimte voor meningen op tv, aangezien er ook zo snel gecanceld wordt? Dus misschien dat die minder vrijheid verklaart.
Ja, er worden mensen gecanceld om voor mij vaak onbegrijpelijke reden, maar...
Heb je een voorbeeld?
Nou, in die zin heb ik een voorbeeld dat een van onze dochters geeft les op een kunstacademie. En als ik hoor hoe het daar gaat en dat het ook allemaal kan en dat ze ook een mat neerleggen bij de voordeur van de academie, verboden voor zionisten, en dat onze dochter daar, dus weliswaar geen zionist, maar wel een Joodse vrouw, dat die daar dus overheen moet stappen en gecanceld wordt door een student, omdat ze toevallig aan die student niet kan zien of het een vrouw of een man is, en dat ze maar moet weten dat het een... ik weet niet wat er allemaal voor mogelijkheden op dit gebied zijn, maar veel. En dan word je gecanceld. En ze heeft daar wel eens echt in tranen gestaan, omdat ze zei, ik weet het niet meer.
En heb je de indruk dat dat ook zo is op televisie, dat er ook veel minder kan?
Nee, nou, ik in die zin heb ik dat nooit, dat dit wat ik nu zeg, heb ik niet besproken gezien op de televisie. Ik denk eerlijk gezegd dat op televisie alles kan. Ik heb zelf ook altijd alles gedaan wat ik wilde. Ja. Omdat je alles kan vragen wat je wilt. Als je het op een redelijke manier doet, dan kun je alles wat je weet wilt, kun je vragen. Ja. En als iemand niet wil antwoorden, dat heb ik hier ook gezegd. Ja, zijn er dingen die je niet wilt of zo? Ik zeg, iedereen mag alles vragen. Ja. Als het mij niet zint, dan zeg ik het wel.
Vraag uit de zaal. Ga staan. Komt de microfoon naar je toe. Kijk, daar komen ze.
Hi, mijn naam is Joshua. Naast student ben ik ook radiomaker bij een landelijk station. Ik spreek regelmatig artiesten en bands. Ik verdiep me altijd goed in de gasten. Ik bereid het altijd goed voor. Maar ik merk dat ik toch moeite heb met het bedenken van unieke, onverwachte vragen. Dus mijn vraag aan u is meer, wat is uw gouden tip voor de ideale interviewvraag?
Nou ja, je verdiepen in de persoon die je gaat interviewen. Van voor tot achter. Alles, als het iemand is die schrijft, alles lezen wat hij, alles maar heel veel lezen van wat hij geschreven heeft. En heel goed nadenken wat je weten wil. Wat wil je van die persoon nou weten? Wat wil je nou echt weten? En dan dat kun je heel goed bedenken. Hoe meer je van iemand weet, hoe beter je het kunt bedenken. En dan is het, voor mij was het altijd zaak om zo aardig mogelijk te beginnen. Omdat je altijd mensen, ik had bijna altijd mensen die niet gewend waren om op de televisie te praten. Dus die moet je op hun gemak stellen. En niets beter dan dat te doen met een vraag waarvan iemand denkt, oh, nou, oké, en lekker gaat zitten en het je ook gaat vertellen. Dus dat moet je doen. Er is niet één vraag. Je moet er zelf ontzettend goed over nadenken. En dus vooral, nogmaals, je heel erg verschrikkelijk goed voorbereiden. Er zijn collega's van ons, Twan, die soms zeggen, ik ga nu praten met mensen en ik ga helemaal niets voorbereiden. Ik doe het helemaal voor de vuist weg. En die denken dan dat een applaus waard is. Het is ontzettend stom.
Dat vind je verschrikkelijk als iemand zo'n interview ingaat.
Oh, verschrikkelijk. Als je daar gaat zitten, en ik heb dat één keer meegemaakt.
Bij welk programma?
Nee, dat was op Zandbergen, waar ze het leerden.
Oh,
en ja. Toen ging ik daar zitten. En er waren dus mensen die een gesprek moesten maken om te kijken of ze... Die hadden daar cursussen gevolgd om dat allemaal te leren. En die moesten een gesprek maken. En ik ging daar zitten. En toen zei die interviewer, die zei, wat vindt u van de toestand in de wereld?
Oh. Ja.
Ja,
geen idee.
Daar kan je dus niks mee. Nee.
We hebben gesproken met... Ja, je hebt een redactie bij het programma, bij Sonja. Hele goede redacteuren die alles voorbereiden, die met verslagen komen. En ja. Jij bespreekt dat met de eindredacteur, met Ellen Blazer. Een van je redacteuren is deze, Jan Mom.
Oh, ik wilde er vooral werken vanwege de impact van het programma. Het had een ongelofelijke impact. Dat kun je nu, denk ik, moeilijk voorstellen. Er werd wel 100% inzet geëist van de redactie. Ze wilden ook graag een soort familiegevoel creëren en we gaan er allemaal voor. Maar ze was niet zo, als we nu heel vaak horen, dat mensen die dan, wat ze altijd noemen, Champions League spelen, dan tegelijkertijd ook mensen verrotschelden om de beste prestatie te krijgen. Dat deed ze nooit. Kijk, het is een hele, vond ik ook, en ik denk meer mensen, knappe, sympathieke vrouw, die tijdens zo'n interview mensen gewoon verleiden. Het was een professionele verleidster, vond ik altijd.
Je bent veel leuker dan ik dacht.
Een ander ding is dat ik in die tijd heel blij was dat we het cabaretduo Waardenberg en de Jong in de uitzending kregen.
Ik, als jullie het zelf willen, wens ik je carré en alle goed. En bedankt voor het gesprek.
Ellen en Sonja zagen het eigenlijk niet zitten. Ellen was van de hoge cultuur en die twijfelde of het iets voor hun was. Redactieleden vonden het niet allemaal leuk. Waardenberg en de Jong wilden niet. We hebben echt moeten praten als brugman om ze erin te krijgen.
Jol Hul, wat betekent Jol Hul?
Achteraf was Ellen wel boos, want wisten jullie dat hij dit ging doen? Ik zei, ja, ik wist het niet. Ik wist, ze hadden gezegd, we gaan iets doen, maar niet wat. En dat hebben wij niet verteld aan Sonja.
Ja, dat betekent zoenen, achter toch?
Ja, ja, zoenen. Ja,
zoenen. Ja,
wacht even, hoor, stop.
Ja, oh, oh. Mart, jij nog, Mart? Ja, ja, lekker hoor.
Ja, goed hoor.
Ik was er overigens van overtuigd dat wat ze ook zouden doen, dat Sonja dat aan zou kunnen. Want dat was ook juist een van de elementen in dat programma. Er gebeurde regelmatig iets onverwachts. Nou ja, ik vond dat het goed uitpakte, maar ik weet niet zeker of zij dat ook vond. Vraag het er.
Ja, nou tegenwoordig zou dat niet mogen, hè? Dat...
Dit, wat denk je? Kan dit nog? Een tongzoen van een gast?
Nou ja, ik geloof dat het niet kan, maar ik vond het leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Ja. Ja. En sterker nog, want ik kom ze nog wel eens een keer tegen. En dan hebben ze het er altijd over.
Barenberg en de Jong, ja.
Ja. Ja, dus...
Maar het is, ik zat met, wij zagen dit fragment
ja.
In de klas met de studenten. En er waren een aantal studenten die zeiden, wat, gadverdamme,
ja.
Dat dit kan.
Ja, nou, ik vond het helemaal niet erg. Vind ik nog steeds niet.
Heb je ooit tegen een man gezegd van, zeg sodomiet erop, blijf hem af?
Nou, zo erg is het nooit geworden dat ik... waarom zou dat mij niet overkomen zijn? Ik zie dat ik er best aardig uitzag. Maar ik heb dat echt nog nooit meegemaakt, dat iemand ongevraagd, behalve deze twee vlerken die mij op mijn mond gaan zoenen, maar dat iemand ongevraagd... aan me kwam of zo. En misschien is het wel gebeurd, maar dan, waarschijnlijk heb ik dan gezegd, zeg, hey, hou eens op. Dus.
En door.
Ja.
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 Jan Mom, die zei net, Sonja is eigenlijk een professionele verleidster. En precies wat je nu doet, ik heb één keer bij jou aan die tafel gezeten, live, en er is iets wat jij doet met je ogen, waardoor je moet vertellen wat de redactie heeft gezegd. Van dit is jouw verhaal. En dat ga je straks tegen Sonja zeggen. En ik probeer te ontraadselen wat jij doet met je ogen, waardoor je dat verhaal wil vertellen.
Ja, dat weet ik niet. Maar het is niet zo, Twan, want ik wil dat wil ik meteen uit de wereld helpen. Dat de redactie altijd zei tegen de gasten wat ze tegen mij moesten zeggen. Want je snapt wel dat Pim Fortuyn dat niet.
Nee.
Oh, nou, en zo zijn er dus honderden gepasseerd. En er zijn heus gasten geweest waartegen de redactie zei, luister eens, dat is een fantastisch verhaal. Je moet vooral niet vergeten om het verhaal van je moeder erbij te vertellen.
Zo zeiden ze het.
Ja.
Ja. Maar dan kwam jij en dan ging je het ook vertellen. Hoe dan ook, mensen vertelden het tegen jou aan die tafel. Door die ogen ook en de goede vraag.
Ja, maar ik zei tegen die student meneer die daar zit.
Ja.
Je moet veel lezen en je goed voorbereiden. Maar als je eenmaal aan tafel zit met iemand, ja, het is een beetje gek om dat aan jou te vertellen. Ik moet natuurlijk zo gaan zitten, want jij doet natuurlijk precies hetzelfde. En dan misschien een beetje anders. Maar je moet je gast, die moet je in je hebben. Die moet er voor jou zitten. En die moet vergeten dat er een zaal publiek is. 4, 5 camera's. Allerlei geluid. Lampen, weet ik veel. Zo'n gast moet dat vergeten. Want soms komen hier mensen die dus nogmaals nog nooit op de televisie hun verhaal verteld hebben. Komen om iets heel moeilijks te vertellen. Wat ze wel willen, maar wat je er wel uit moet halen. Ook als ze het graag willen. Dus wat ik altijd deed, is zo snel mogelijk contact hebben met iemand. En op die manier niet zozeer... verleidend, dat was in het geval van Pim Fortuyn was dat leuk, maar als je gewoon een gast hebt met wie je een goed gesprek moet voeren, dan kijk je hem aan. En zolang ik jou aan blijf kijken en ik ga je vragen stellen, en dan weet ik bijna zeker dat wij een aardig gesprek zullen hebben, omdat je vergeet dat al die mensen en die camera's om je heen zijn en omdat ik probeer om zo goed mogelijk jou te laten merken dat ik dat gesprek met jou wil en dat ik ontzettend graag wil en je heel erg bewonder dat je dat verhaal vertelt. Nou, kom op met je verhaal.
Vraag uit de zaal, ga staan, dan komt de microfoon pijlsnel naar je toe. Ja. Oh, het wordt druk. Ja, ga je gang.
Hallo, mijn naam is Bo.
U bent een ontzettend mooie vrouw. U wordt verleidelijk genoemd. U wordt op de mond gezoend. U vertelt hoe u echt een verhaal met iemand maakt door recht in de ogen aan te kijken. Denkt u dat hetzelfde was gebeurd als u een man was? Of denkt u dat het heeft geholpen dat u een vrouw bent?
Ik denk dat een man kan het ook zo doen. Zeker wel. Ik heb in de tijd dat hij nog een leuk programma maakte, met enige regelmaat bij Matthijs van Nieuwkerk gezeten. En Matthijs was ontzettend goed in zijn vak. Een van de allerbeste, zou ik denken. Maar die kon ook heel mooi en goed interviewen. En die deed dat op een manier dat je, dat ook ik me ontzettend prettig voelde als ik daar zat. Als hij met mij wilde praten ergens over. Dat vond ik. Ik vond dat een prettig mens. En hij was heel erg geïnteresseerd over wat hij van mij wilde weten. En heel goed voorbereid. En zo zijn er natuurlijk meer mensen die dat goed kunnen. Maar je vraagt, kan een man dat ook? Ja, dat kan een man ook.
Ik heb wel eens gedacht, die keren dat je bij hem zat, dan keek ik naar jou. En dan dacht ik, volgens mij denk je nu, ja, dat zou wel eens iemand kunnen zijn die hetzelfde gaat doen als ik. Mijn opvolger, iemand met groot talent. Er was bewondering ook een beetje zak in je oog.
Voor Matthijs?
Ja.
Ja, ik had heel veel bewondering voor Matthijs.
Zag je hem als een opvolger?
Nee, dat was hij al, toch?
Dat was
hij. Hij had zelfs natuurlijk al het meest populaire programma wat je maar kunt bedenken. En ook ontzettend leuk, veelzijdig programma. Met muziek, met over boeken, met leuk amusement, met mooie gesprekken.
Ja. Ja. En wat dacht je dan toen 2 jaar geleden dat grote verhaal in de Volkskrant kwam over de man die je bewonderde, VARA-collega ook, dat hij achter de schermen een hele andere man was?
Ja. Ja. Ja, dat wist ik niet. Weet je dat? Als je daar kwam, bij Matthijs op programma, werd je altijd met veel egards ontvangen. Het was er altijd leuk en gezellig. En Matthijs was aardig. En Matthijs kon heel bewonderend zijn. Die kon je echt het gevoel geven, we hebben je uitgenodigd. En je met heel veel egards en respect behandelen. En op een aardige, niet overdreven, maar op een aardige manier. Zodat je je lekker voelt en dacht, oh nou, leuk, daar ga ik zitten. En dat komt goed.
Was je geschokt toen je dat las?
Ja, ik was wel heel erg geschokt. Echt heel erg. Hoe je zo om kan gaan met de mensen met wie je werkt. Die verhalen waren echt verschrikkelijk. Ik heb daar nooit iets van gemerkt.
Nee. Kun je dan nog terug op de buis als dat gebeurd is?
Of hij terug kan?
Mm-hmm.
Ik vind het heel verstandig dat hij het niet doet. Er was toen sprake van dat hij terug zou komen. Ik kon het me wel voorstellen dat hij het graag zou willen. Maar ik vind het heel... Hij heeft een prachtige carrière achter de rug. Mooier kan het haast niet. Het is ontzettend jammer dat het op die manier is afgebroken. Is ook echt verschrikkelijk. Het is... Hoe hij zijn mensen behandeld heeft in die redacties. Terwijl die redacties, die zijn alles voor je. Een goede redactie is echt alles waard. Die lezen alles, die bereiden alles voor. Die bellen mensen, die bellen net zo lang tot ze door de telefoon horen dat iemand heel goed kan vertellen over het onderwerp waar het over zou moeten gaan. En die stuur je zo iemand eigenlijk panklaar naar je toe in jouw programma. En dus je bent niemand zonder een goede redactie. Ja,
dus daar moet je zuinig op zijn.
Huh?
Daar moet je zuinig op zijn.
Ja, daar moet je heel zuinig op zijn. Ja. Ik zei altijd, als het programma goed was, zeg ik, ons programma is goed. Dankzij de redactie En je, dat ben ik dan in dit geval, je eigen toegevoegde waarde.
Ja, precies zo hier met de studenten en de Universiteit van Leiden. Ik zag nog veel meer vragen. Ga staan, dan komt de microfoon. Ja.
Mijn naam is Justus. U heeft waanzinnig veel hele goede interviews afgeleverd. En u zei net, eigenlijk na de eerste vraag had u eigenlijk al de hele zaal te pakken. Maar is het ook wel eens een keer compleet misgegaan? Oftewel, wat is uw grootste blunder geweest?
Een echte zepert. Echt dat je denkt, ik verlaat door de achterdeur het pand. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Wacht even, hier gaan we je onderbreken.
Heb jij er één voor me?
Ja, we hebben er één gevonden. Ja. Ja, we kunnen het niet laten, maar er is een uitzending.
Nee, is goed.
Maar misschien, laat ik niks zeggen. Ik zeg alleen, het is 18 november 1995. Je hebt aan tafel Adelheid Rozen, Karen Bloemen en Boudewijn Buug. En je wilt... Iemand zegt hier ja. Ja, ja? Oh, jullie weten dat. En jij zegt in die uitzending het volgende. Kijk mee naar een fragment en naar Adelheid Rozen.
Nou, met plezier. Moet je lekker. Ga even godsnaam daar zitten.
Hoe het ook aangekondigd en behandeld werd, want het is inderdaad, ik weet niet hoe vaak uitgezonden. Dat was in de opname... was de ervaring heel anders.
Nee, maar je moet toch mensen, hoe gaat je het moet met die mensen naar het theater lokken?
Ik wil toch antwoord, haal dan even je botte harsensbuug. Ja.
Het was een ontvouwing. Er gebeurde iets en zij faciliteerde eigenlijk de beweging van dat gesprek. Je voelde aan die tafel een absolute vrijheid. Zij schiep de voorwaarden zodat je werkt. Je kon alles. Het voelde, je mocht en je kon alles.
God, het is echt verschrikbaar dat ik naar huis kon. Ik heb echt zin om, ik heb echt zin om mijn moeder te roepen.
Allerliefste Sonja. Toen ik jou zag, werd ik verliefd op jou. En dat ben ik tot op deze seconde. Ik dank jou zo voor wat je me hebt gegeven. Voor waar je me in mee hebt genomen. Voor de bedding die je was in de redactiekamer naast de onze. Jij bent licht.
Adelheid.
Jij bent licht.
Ja, het is een lieve schat, maar ze is ook bejoggen. Ja, dit is Adel. Nee, maar weet je, ik vind dit niet een zepert, want hij vroeg om een zepert.
Ja.
Dit vind ik helemaal geen zepert, want Buug die zat alsmaar te jennen. En ik zei tegen Buug, als jij het zo goed kan, weet je wat, neem mijn stoel.
Ja.
Ga daar zitten. En het liep helemaal uit de hand. Er is zelden iets zo vaak herhaald als dit fragment. En eerlijk gezegd vind ik dit leuk.
Ja, dit is wat je wilde natuurlijk. Lekker rotzooi.
Nou ja, dit is eigenlijk niet wat ik wilde, want ik had het niet bedacht.
Nee.
Maar omdat die Buug zo gek ging zitten doen, ja, zei ik gewoon per ongeluk, nou doe het dan zelf.
Ja.
En verschoof van de stoel. Ja, en toen ontstond er dit. Het is niet een reguliere uitzending.
Nee. Maar jij kon ervan genieten dat het gebeurde.
Oh, ik kon er echt ontzettend.
Wist je op het moment dat zoiets gebeurde van, oh, dit is goed, dit is lekker, lekker?
Ja, dat denk ik dan ook wel. Ja. Ja. Denk ik, nou, dit is wel eens leuk voor een keer. Ja,
ja, ja. Had je altijd door. Maar nu zeg je over Adelheid, die zegt van, Sonja, dat is het licht.
Ja, joh, maar Adelheid is echt een lieve schat. En ik ken haar persoonlijk, ik ken niet zoveel mensen persoonlijk hoor, van de televisie. Maar Adelheid toevallig wel. En dat is gewoon een lieverd. Maar als ze eenmaal van leer trekt, dan begrijp ik er de ballen van. Dat is echt, maar het is lief bedoeld.
Ja, ja. Zo grappig dat je dit zegt. Want we zaten vanmiddag met de studenten te kijken. En er waren ook een paar mensen die zeiden, wat gebeurt hier?
Ja, dat is, nou ja, dat denk ik vaak als ik Adelheid zie. Dan denk ik, wat gebeurt hier? Maar ja, wel leuk. Wel... Het is Adelheid, is Adelheid.
Ja.
Die is ook zo. Ik bedoel, ze niet iemand die ik vaak zie, heel soms. Maar die is ook zo dat. Ik een keer in het museum liep, in zo'n hele grote zaal. Stil natuurlijk. Te kijken naar een mooie schilderij. En ik hoor ineens... Soja! Adelheid. Zo, op deze afstand, ja, in zo'n museumzaal, die dan gewoon blij is dat ze je ziet.
Ja.
En dan schuin oversteekt naar je toe. En ik denk, kan ik hier achter een schilderij?
Ja, wel een goede televisiegast. Leuk voor een talkshow, toch?
Oh. Ja, het is ontzettend leuk voor een programma.
Ja. Vraag uit de zaal. Ja, de microfoon komt eraan.
Goedenavond, mijn naam is Annelies. U bent een voorbeeld geweest voor velen. Ik vroeg me af wie uw voorbeeld was, bijvoorbeeld in uw werk of in uw leven.
Oh, die had ik niet. Nee, ik had echt geen voorbeeld. Ik zou het echt, nee, ik zou het ook niet weten. Ik heb het ook met ontzettend veel vallen en opstaan geleerd op de televisie.
Is dat wat een goed gesprek is? Dat je diep kunt gaan en tegelijkertijd kunt lachen in het gesprek.
Ja.
En dat alle emoties erin voorkomen.
Ja, dat is, zal maar zeggen, het doel waarnaar ik altijd gestreefd heb. Dus een gesprek voeren dat ergens over gaat. En dat mag overal overgaan, wat mij betreft. En dan mensen zover krijgen dat ze het vertellen. En dat er, wij zeiden ook altijd tegen elkaar, als we dat aan het voorbereiden waren. Jongens, valt er nog wat te lachen? Ja, dat komt wel goed. Zei ik dan meestal, komt wel goed.
Je zei net, Abel, mijn man, zit af en toe terug te kijken naar mooie interviews. Doe je dat zelf? Kijk jij nog wel eens terug naar dingen die je gemaakt hebt?
Nee, ik had altijd zo'n hekel aan terug. Ik moest van Ellen, moesten we altijd terugkijken. Ja. Van de Ellen Blaas eindredacteur. En ze hadden een programma op zaterdag bijvoorbeeld. Moesten we eens maandags terugkijken. Zo erg.
Waarom?
Ja, ik kan heel slecht naar mezelf kijken.
Nog steeds?
Ja, nog steeds. Ja, nu is het veel erger, want vroeger zag ik tenminste nog leuk uit. Vond ik toen ook niet. Maar nu denk ik, god, dat oude mens. Maar het is heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Vind jij het niet moeilijk?
Verschrikkelijk.
Ik vind het zo moeilijk om naar jezelf te kijken. Omdat je, om te beginnen, als je terugkijkt, denk je altijd, ja, vraag gemist. Waarom heb ik dit gedaan en niet dat? En je denkt, zit mijn haar gek? Denk je ook. En het is altijd zo dat als je thuis bent of terugkijkt, dat je meteen een idee hebt hoe het beter gekund had.
Maar te laat, want het was live.
Ja. Ook wel weer fijn, hè?
Dat het klaar is.
Dat het live was.
Ja, live is het mooiste wat er is.
Dat is het mooiste wat er is.
We keken zoveel mensen en iedereen had het erover. Dat is nu veranderd.
Ja.
Er is zoveel te zien. Ja. En iedereen heeft zijn eigen kanalen en mensen proberen het toch. En mensen kijken ook naar jou en staan op je schouders.
Ja.
Dit is iemand die vindt dat ze heel veel van jou heeft geleend of geleerd. Hoe je het maar wil.
Toen ik de Sonja Barend Award had gewonnen, heeft Sonja tegen mij gezegd, ik vind het fijn als ik aan jou merk wat jij voelt en wat jij vindt. In mijn werk is dat iets waar je, zeker als je beginnend bent, waar je vaak aan twijfelt. Van, mag ik dat laten merken? Mag ik het gebruiken als instrument? Moet ik het verbergen of niet? En het feit dat zij dat toen tegen mij heeft gezegd, zo nadrukkelijk, van ik vind dat fijn, dat is tot op de dag van vandaag voor mij echt een houvast en ook een inspiratie. En als ik twijfel, denk ik, ja, Sonja Barend heeft gezegd dat ik het mag laten merken, dan is het wel goed. Dus ik gebruik dat echt.
Ja.
Zegt Eva Jinek. Ja.
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 Ja. Nou ja. 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 Fijn. Dankjewel. Ja, fijn. Nou ja, ze is zelf... Eva is iemand die ontzettend goed kan formuleren. Ik ben toch altijd wel een soort hakkelaar gebleven. Nee, serieus. Ik denk altijd, ik moet altijd heel erg nadenken als ik praat. En dan gaat dat vaak met horten en stoten. Jinek daarentegen, zulke prachtige volzinnen.
Ja.
Sinds, daar ben ik van overtuigd, Matthijs van Nieuwkerk heeft gezorgd dat iedereen zo snel praat nu. Hè,
ja.
Die, want alles van de autocue, dames en heren. Alle aankondigingen van de autocue. Eva Jinek, die dat heel goed zo kan vertellen aan de kijkers. Nee, ratelen vanaf de autocue. Weg met dat ding, Twan.
Ja, staat hier ook niet. Er is nergens een autocue te zien.
Maar dat is toch niet... Ik dacht, als ik iets ingewikkelds aan moest kondigen...
Ja.
Dan zat ik met mijn potlood en papier. Dacht ik, hoe doe ik dat? Hoe leg ik dat uit in 3 zinnen? Wat we gaan doen? En dan dacht ik, hoe zou ik het aan mijn moeder vertellen? Als ik die aan de telefoon heb, die zegt, wat doe je vanavond in je programma? En dan dacht ik, nou, dan zou ik zeggen, mam, dit, het gaat daarover aan het idee. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. En dat zeg je toch zo? Jullie praten toch ook niet van de autocue? Nee.
Naar welke talkshow kijk jij nog?
Soms naar Jinek. Soms naar Barlaat. En wat is, nou ja... Soms op zondag naar jou. Ja, maar wij zijn geen zondagkijkers. En daar wordt tenminste goed in geïnterviewd. Hè?
Dankjewel. Dankjewel.
Van hem kunnen jullie het wel leren, hoor.
VI, Johan Derksen, kijk je daar wel eens naar?
Wilfred nee, daar Genet? Kijk ik nooit naar.
Nee?
En, nee, en toen... iemand zei me, laat zie je dat wel? Ik zei, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Konden ze niet geloven. Heb ik 1 keer gekeken. En ja, dat zijn flerken van kerels natuurlijk. Ja, het is echt aan mij niet... Het is niet het soort leuk wat ik leuk vind.
Wat is er niet leuk aan voor jou?
Ja, nou ja, ik heb er maar 1 gezien. Ik vind het wel rare, onbeschofte, een beetje vieze mannen. Ja. Ja, en... Ja. Jackie Baf. Ja. Het is not my cup of tea.
Not your cup of tea. Maar snap je dat er veel mensen denken...
Oh lekker? Ja, ik begrijp het heel goed dat veel mensen daarnaar kijken. Natuurlijk begrijp ik dat.
Waarom dan?
Nou, het is ordinair, grappig, onbeschoft. Nou, het was niet zo dat ik dacht volgende keer weer.
Nee,
nee.
Dat is duidelijk. Ja. Ga staan, komt er een microfoon. Ja.
In uw boek beschrijft u hoe u bekeert naar het jodendom en dat u naar Israël gaat verhuizen. En ik vroeg me af, heeft dat tegenwoordig nog een rol in uw leven, het geloof en het land?
Ja, dat speelt een hele grote rol. Die gebeurtenis met die familie die ik nooit gekend heb. Zo'n grote invloed op mijn leven hebben gehad. Niet door de dingen, niet in de dingen die ik doe, maar in de dingen die ik denk. En vooral ook op de manier waarop ik die programma's heb gemaakt. Die programma's gingen voor een groot deel bijvoorbeeld over minderheden. Daar hadden wij een voorkeur voor om allerlei onderwerpen te doen over minderheden. Dat speelde toen een hele grote rol. Daar is niets aan veranderd, want dat is nog steeds zo. En met mijn achtergrond van die, wat je noemt, in rook opgegaane Joodse familie, had ik de behoefte om dat te vertellen. En dat heb ik dus gedaan. En toen ik naar Israël ging. Ik beschrijf het ook in dat boek en dat was ook echt zo. Toen ik er net was, dan stond ik op de boulevard in Tel Aviv. En dan kijk je zo de Middellandse Zee in. En over het strand tot aan Jaffa. Een stuk verder op. En toen keek ik op dat strand. Er waren heel veel mensen en er waren kindertjes aan het spelen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat zijn allemaal Joden, dacht ik. Wat een fantastisch idee. En ik stelde me voor dat ik daar met mijn vader had gestaan. En wat dat betekend zou hebben. Dit is de achtergrond van mijn leven, van waaruit ik alles doe wat ik doe.
Ja. Waar was je op 7 en 8 november, de nacht dat het misgaat in Amsterdam, tussen de Maccabi-supporters en de jongens uit Amsterdam-West, maar ook uit de rest van het land? Ben jij thuis in Amsterdam?
Of ik thuis was?
Ja.
Ja.
Wat gebeurt er die avond?
Niks.
Bij jou?
Niks.
Je wordt gebeld.
Ja, we werden gebeld. We werden gebeld, ook uit Israël, door de familie van mijn man. En die zeiden, hoe gaat het met jullie? In godsnaam, wat is er aan de hand? En wij zeiden, nou, met ons gaat het reuze goed. En maak je geen zorgen.
Wist je waar ze het over hadden?
Hè?
Wist je waar ze het over hadden?
Nou ja, ze vertelden waar ze het over hadden. En dat Netanyahu twee vliegtuigen ging sturen om die mensen op te halen. Maar ze zijn allemaal gek geworden. En kijk, in Israël is het zo dat, en dat merken wij zelfs aan de familie, terwijl we de familie natuurlijk goed kennen, en dat zijn hele weldenkende mensen, dat zoals wij nu denken over Israël en wat er allemaal aan de hand is, en de oorlog in Gaza en Libanon. Daar konden we normaal heel goed over praten. Kan niet meer.
Die campagne van Oxfam Novib, ja. Heb je die gezien? Niet in mijn naam. Veel bekende Nederlanders hebben daar aan meegedaan. En het protest is tegen de Nederlandse regering van dit moet stoppen. Dat kan niet meer, ja. Wat er in Gaza gebeurt.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
Ben je het daarmee eens?
Ja, natuurlijk. Dat had al lang moeten stoppen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt.
Genocide wordt er gezegd. De mensen zijn afgesloten.
Nou ja,
van...
ik heb zelf ook de neiging om dat te zeggen.
Zou je eraan meedoen aan zo'n campagne? Hebben ze je gevraagd om mee te doen aan die campagne?
Nee, ze hebben mij niet bereikt. Nee.
Zou je het doen als ze je zouden vragen?
Nou, ik, dat denk ik wel. Het moet zeker ophouden, dus waarom zou ik het niet doen? Maar ik heb daar één keer iets over gezegd bij... zat ik bij Barlaat?
Bij Barlaat, ja, heb bij je daar Barlaat. Iets over gezegd, ja.
Ja. En toen kreeg ik daar ter plekke enorm op mijn lazer van een journaliste van de Volkskrant.
Natalie Wrighton,
ja,
zat je naast.
Die
ja.
Over het Midden-Oosten schrijft altijd. En die was heel kwaad, maar ja, ik had wel gelijk. Ja, sorry. Ik had wel gelijk. Het is hard om het te zeggen misschien, maar ik had wel gelijk.
Ja. Jouw man Abel Kahen is Joods.
Ja.
En ik vroeg me dus af, als jullie thuis naar die beelden kijken, met familie in Israël, die niet zien wat wij zien, met jullie verontwaardiging of jullie frustratie of woede over wat Netanyahu daar doet in Gaza.
Ja.
Welk gesprek hebben jullie daarover thuis?
Nou ja, wij hebben tegenwoordig altijd hetzelfde gesprek. Ja, nee, maar als we het weer zien, dan gaat het er weer over. Ja. En wij vinden hetzelfde. Het moet op. Kijk, zolang Netanyahu er is, houdt het niet op.
Ik ga jou naar een andere gast brengen en een ander onderwerp. Want je standpunt hierover is duidelijk.
Huh?
Jouw man, Abel, heeft 3 dochters.
Ja.
Je zou kunnen zeggen dat zijn jouw stiefdochters, maar dat zeggen jullie niet. Het zijn ook jouw dochters geworden in de loop der jaren. En wat je in je boek beschrijft, maar wat ik toch ontzettend mooi vind om te laten horen, is hoe jullie bij elkaar gekomen zijn. En dat komt door jouw dochter Juna. Daar hebben we mee gesproken.
Ze zijn elkaars grote, grote liefde. Dus dat is echt... Ik denk dat ze nog steeds verliefd zijn eigenlijk. Ja, ze zijn altijd in gesprek. En dat is als bijvoorbeeld in het weekend, als je belt... Of nu zijn ze natuurlijk, werken ze niet meer. Maar dan bel je om 2:00 middags en zegt ze, nou, is het al 2:00? We zaten nog aan de ontbijttafel. We hebben alleen maar zitten praten. Ik heb ze gekoppeld.
Oh, echt?
Ja, zeker.
Hoe ging dat dan?
Nou, we hadden bedacht dat het goed was voor mijn vader om een nieuwe vrouw te ontmoeten. En toen via een vriendin van mij, wiens moeder zei, die was vriendin van Sonja. En toen hebben we dat bedacht. En toen hebben we hem uitgenodigd op een feestje bij die ouders van mijn vriendin. En toen hebben we ze aan elkaar voorgesteld. Ik heb het geobserveerd, want zij zaten samen bij het haardvuur. En dan gingen mijn vriendin en ik, die keken steeds door het raampje. En dan gingen we springen om te kijken door het raampje of het goed ging. Ja, en toen is dat gelukt. Nou, ze zijn gewoon helemaal dol op elkaar. Dus wij noemen ze soms ook de Siamese. Ze willen gewoon eigenlijk het liefste altijd samen zijn. Ja.
Ja, God, dat had ik niet verwacht, hoor.
Nee?
Nee, helemaal niet. Dat had ik echt helemaal niet verwacht. Ja, de Siamese, ja, ze noemen ons de Siamese.
Waarom is dat zo'n leuke man, die Abel? Waarom houden jullie het al zo lang vol?
Nou, hij is alles wat ik mij gewenst had qua man. En dacht dat het leven zo in elkaar zou zitten toen ik jong was. Dan dacht ik, zo'n soort man, had ik een idee wat voor soort man ik zou willen. En na een tijdje dacht ik, nou, dat bestaat dus niet. Mislukking hier en mislukking daar. Dat ik hem tegenkwam. En hij is ontzettend slim. Ik kan enorm met hem lachen. Enorm gevoel voor betrekkelijkheid. Hij is lief. Hij is fantastisch voor zijn kinderen. Ook waarvan ik ook dacht, toen ik dat eenmaal zag, dacht ik, zo moet je dat doen met je kinderen. Dat vindt hij zelf dus helemaal niet, hoor, maar dat vind ik allemaal. En wij hebben een heel leuk leven, omdat we altijd zitten te praten. En dat kan ik jullie aanraden. Praten. In godsnaam praten. Dat mijn hele boek is zo geworden zoals het is, omdat ik wel met half Nederland heb gesproken, maar zo'n gesprek niet heb gevoerd met mijn moeder.
Hallo mevrouw Barend. Ik had een vraag, want u zei net over hoe belangrijk het is dat we met elkaar praten. Maar over onderwerpen zoals de oorlog in Israël en Gaza, kan ik met mijn vrienden eigenlijk helemaal niet meer over praten. Hoe zouden we toch weer als maatschappij en samen toch weer een gesprek daarover kunnen voeren? En over andere moeilijke onderwerpen.
Maar met wie zou je dat gesprek over willen
voeren? Met zijn vrienden kan hij niet meer praten.
Nee,
over.
Waarom niet?
Nou, omdat zij hebben hun gelijk en ik heb dan mijn gelijk. En dan komt er eigenlijk geen gesprek meer. Dus hoe zouden we toch weer met elkaar een gesprek kunnen voeren?
Ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Maar omdat het heel moeilijk is om over zo'n onderwerp de redelijkheid te bewaren. Het loopt meteen hoog. En dat is, daar heb ik ook geen recept voor. Bij zulke soort onderwerpen, ook bij mij in het programma, want daar hebben we het dus eigenlijk over, liep het ook vaak heel hoog op. Vooral ook omdat ik me overal mee bemoeide, dat kon ik niet laten. Dat hoor je geloof ik als journalist niet te doen. En dan dacht ik altijd, nou, ik ben ook helemaal geen journalist. Dus ik bemoei me overal mee. En dan loopt het al gauw hoog op. En dan kun je zo'n discussie nog maar heel moeilijk in de hand houden. Daar had ik het ook nog maar altijd moeilijk mee.
Dus je zou het zelf ook niet meer kunnen nu om zo'n gesprek te leiden over Israël-Gaza?
Dat zou ik op de televisie wel kunnen, omdat ik me gewoon daartoe zou zetten. Dat is een kwestie van professionaliteit en dat je dan dat moet.
Maar ik zie plotseling die tafel van jou nog een keer staan bij de Rode Hoed over dit onderwerp nu. Ja. Met goede mensen aan tafel, die weten waar ze het over hebben, geleid door jou. Zou het wat zijn?
Ik zou dat niet graag doen.
Nee?
Nee, ik zou het niet graag doen. Ik zou het niet graag doen.
Waarom niet?
Omdat ik het net zo moeilijk vind als hij.
Ja. Maar dan komen we nergens. Als we niet meer met elkaar... Jij zegt praten is het belangrijkste wat je kan doen in je relatie.
Ja. Nou, ik zeg ook, ik zou het niet graag doen. Ik zou altijd zeggen, bel Twan.
Ja.
Kijk, Twan, ik ben... ik heb van alles gedaan.
Ja.
En ook alles wat moeilijk was en ingewikkeld en... waar ik de doodsangsten voor uitstond en allemaal gedaan. En mag ik nu even zeggen, bel Twan?
Ik voel me plotseling een verzekeringsmaatschappij of zo. Ja, maar prima, laat ze bellen. Ik doe het. Ja.
Okay.
Hey, je hebt van alles gedaan, dat is zo. Je hebt je liefde net verteld over Abel, je man.
Ja.
Je hebt één keer in je uitzending gezegd dat je verliefd was op een jongen in de uitzending.
Is dat zo?
Ja.
Lieve Sonja, Danny de Munk hier. Een stem uit het verleden. Ik weet nog, 40 jaar geleden, 1984, zat ik op de tribune met mijn ouders in jouw programma. En ik was toen bloed nerveus.
Maar krijg je dan ook echt een hekel onder?
Nee, natuurlijk niet. Ik weet blijf natuurlijk wel denken. Het is een film natuurlijk, hè.
Ja, ja.
Alleen ik blijf me er wel lekker in aan. Het is lekker te schelden.
Jij steunde mij en je stelde me op mijn gemak. Daar ben ik je nog steeds heel dankbaar voor.
Ik ben wel, moet ik je zeggen, aan het eind van die film verschrikkelijk verliefd op je geworden.
Oh.
Ja.
Even een kusje geven.
Nu ook dus. En ik weet nog de wijze woorden. Jij eindigde altijd je programma met... En morgen, en zo is het Sonja, gezond weer op.
Zo. Nou, hij was zo'n lief mannetje. Ja. Ja. Nou, is ook al een oude man. Ja. Ja, dat gaat vanzelf, jongens.
Ja.
Sorry hoor, jullie worden allemaal oude mannetjes en oude vrouwtjes. Ja.
We eindigen dit programma altijd met... Wat is nou het allerbeste advies voor je, wat je hebt voor de studenten hier, de ouders van de studenten? Want dit is de laatste aflevering in deze reeks van College Tour de podcast voor dit jaar. We gaan door volgend jaar. Wat heb je voor, je hebt al zoveel wijsheid gegeven, maar voor advies voor de mensen hier en die dit luisteren en bekijken?
Lezen. Lezen jullie een boek? Nee, hè? Ja? Wel? Ja, ja. Heel erg veel lezen. Zorgen dat je ongelooflijk veel weet. Zoveel mogelijk. En... als je ooit gaat doen wat ik deed, hele goede redactie om je heen hebben. Die alle gaten in je eigen kop kunnen vullen met wat ze zelf allemaal weten en kunnen. En vooral zorgen dat je het leuk hebt. Echt zorgen dat je het leuk hebt. Het is toch al allemaal ingewikkeld. Vind ik. En wees aardig. Helpt altijd. Wees aardig tegen iedereen. Nou, dat is het wel zo'n beetje.
Ja. Sonja Barend.
Ja, dankjewel. Tom.
Dankjewel, Sonja. Ja, ik ga tegen jou zeggen en tegen iedereen die luistert en kijkt en hier is... de masterstudenten die dit allemaal geregeld hebben, 33 in getal, toch? Die hebben het geweldig gedaan. Ik heb zoveel lol gehad en meer van hun geleerd dan zij van mij. Dus ik wil jullie allemaal bedanken. En ook Willem van Rooyen en de hoogleraar Jaap de Jong, die zit daar. En natuurlijk ook, hier zit Thomas. Die is vandaag even het geluid voor ons komen doen van Visionair Ordinair. Dus ik wil jullie allemaal bedanken. En ik wilde eigenlijk vragen, Sonja, als je het wil doen... Daar is de camera. Dit is de laatste aflevering van dit jaar. Zou jij het programma willen afkondigen?
Ja, zal ik het doen op, zoals ik mijn eigen programma altijd afkondigde. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.